Vanuit een winters Amsterdam ben ik Charlotte van der Laag en ook vandaag zal ik weer een poging doen beter te begrijpen welk probleem technologie op gaat lossen en hoe het ons leven een stukje beter zou kunnen maken.
En vanuit Mollina, Spanje, waar het regenseizoen is aangebroken, maar toch 17 graden wordt vandaag, ben ik Ferdinand Giesdoorn. Vandaag hebben we het over nanotechnologie. En mijn stelling is dat de stoffen die we met nanotechnologie maken, als die traditionele stoffen vervangen, zijn ze altijd slechter en gevaarlijker voor de mens.
Zo, oké. Van waar deze stelling?
Ja, dat komt door een stuk informatie wat ik heb opgedaan over nanotechnologie uiteraard. Want het geeft bizarre dingen. En aan het einde vooral het nieuwsfeitje. Hè, onze wedstrijd, wie heeft het meest interessante nieuwsfeitje? Nou, bereid je maar alvast voor. Mijn nieuwsfeitje is niet heel erg fijn. Daar worden we niet met z'n allen blij van. Er gaat niet de zon van schijnen.
Nou, dus, dat belooft weer een goede existentiële crisis te worden.
Nou, zeker.
Aflevering, ja.
Laat ik gelijk maar vragen. Ben je bekend met de term, wat was het nou, grey goo?
Als je er een beetje over gaat lezen inderdaad over deze technologie, dan kom je Erik Drexler wel tegen. En ik probeerde het een beetje te bevatten. Ik begreep, maar misschien moet jij het ook toelichten, hè, dat eigenlijk nanotechnologie, nou ja, misschien nog even voor de luisteraar toelichten wat dat dan precies in, maar het manipuleren volgens mij van materie, ja, op een atomische schaal, atomic scale. Om het eigenlijk nieuwe materialen te bewerken, zeg ik het zo goed?
Ja, min of meer. Ja, zeker. Het woord nano komt vanuit het Grieks. Is eigenlijk een woord voor dwerg. Dus dat is niet, dat mag je niet gebruiken. Dwergtechnologie, zo noemen we dat niet. Ik weet niet of dat ook iets met wokeism veroorzaakt als je het over dwergtechnologie hebt. Maar het komt dus van een Grieks woord voor dwerg. Daar komt nanotechnologie vandaan. En dan hebben we het over nanometers. En dat klinkt groot, maar het is ongeveer 1 biljoenste. Laat het even inzinken. 1 biljoenste van een meter. Dat is voor ons niet voor te stellen wat dat nou is. Nou, als je denkt aan de menselijke haar, die is ongeveer 80.000 nanometer dik. En een rode bloedcel is ongeveer 7.000 nanometer breed. Dus het zijn hele kleine dingen. En we hebben eerder een podcast gehad over kwantumtechnologie. Toen hebben we het ook gehad over de Planckschaal. En in principe zit dat allemaal in hetzelfde domein. Het zijn allemaal hele kleine dingen. En het bijzondere is dat ook stoffen op die schaal soms hele andere eigenschappen vertonen dan we denken dat ze behoren te vertonen zoals wij ze kennen op onze schaal. Dus metalen op onze grootte, op de normale meterschaal, gedragen zich op een bepaalde manier. Nou, het kan zomaar gebeuren dat bepaalde stoffen op de nanometerschaal in één keer supergeleidend worden, als voorbeeld. Ergens in 1959 heeft meneer Feynman hier de eerste ideeën over losgelaten aan de wereld. En de term nano die is eigenlijk pas gebruikt door een meneer uit Japan, Norio Taniguchi. En die zei toen van ja, wat je eigenlijk zei, het engineeren en het manipuleren van materialen op de nanometerschaal. Hij is de eerste die uitspraak heeft gedaan. En dan kom je gelijk in een soort situatie waar je het hebt over de eerste, de tweede, de derde en de vierde generatie nano. Dus een soort golven. Hebben ze het dan over de eerste generatie gaat helemaal over materialen. Dus het maken van materialen. Een voorbeeld daarvan die we kennen zijn de ramen die je niet meer hoeft te wassen. Die hebben dan een nanopolymeer op het raam zitten en daardoor blijft er niks meer aan hangen. Het tweede is, hoe noem je dat als je in de zon zit? Zonne, lotions en cosmetica. Ja. Als ze daarop zetten dat ze titaniumdioxide en zinkoxide gebruiken, is de kans groot dat dat op de nanoschaal is. En dat is beter, want het reflecteert veel meer zonnestralen. Dus het beschermt je beter. Of het echt gezond voor je is nog maar een vraag. Als je kijkt naar de tweede generatie, de tweede golf, dan hebben ze het al over actieve nanostructuren. Bijvoorbeeld bioactieve structuren. mRNA, hè, dus de vaccinaties die we gebruikt hebben voor, of tegen COVID, beter gezegd. Die zijn dan gebaseerd op dat soort technologieën. En dan heb je het dus over dat die materialen of die dingen die je programmeert op nanoschaal ook een functie krijgen. Dus ze zijn te programmeren. Men zegt dat dat potentieel ongevaarlijk is. Maar dat zeggen wetenschappers wel vaker ten aanzien van technologieën die we voor het eerst gebruiken. Ik kom dan vaak terug op een van de recente dingen die we kennen, dat is asbest. Nou, alle wetenschappers waren erover eens dat asbest het nieuwe wondermiddel was. En uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn, want mensen kregen allerlei longproblemen door asbest. Ja. Dat geldt nu met kunststoffen ook. Plastics was ook een wondermiddel. We hebben nu overal microplastics in zitten. Dus men is in die golf wel op zoek gegaan naar veiligheid in het ontwerp vast te leggen. Wat op zich een goed idee is, hè, dat je ervoor zorgt dat je in het ontwerp veiligheid meeneemt. Alleen het probleem is, met nanotechnologie, die kleine structuren, weten we eigenlijk niet wat, wat veilig is. Dan kom je langzaam richting die derde en vierde generatie. En hier krijg ik vooral een enorme jeuk van. En ik wil weten wat jij ervan vindt, hoor, Charlotte. Maar Stephen Griffin van de University of Leeds, die is bezig geweest met de RNA-technologie. En die zegt op een gegeven moment van ja, weet je, met RNA, dus nanotechnologie waarbij we mee kunnen programmeren. En dan komt het wel heel dichtbij, ook de hoek waar ik al heel lang in rondloop, software en dergelijke. Ja, uiteindelijk heb je wat probleempjes hier en daar met dit soort technologieën. Maar die kan je dan oplossen met de volgende versie. En toen kreeg ik echt een doemscenario in mijn hoofd van we gaan naar versie 1.1, naar versie 1.1.2, versie 1.8, naar versie 2.0. En hij heeft het er dus echt over dat je frequenter moet gaan doseren, want dan kan je al die problemen oplossen die ontstaan met die vaccinaties. Dus hij heeft het gewoon letterlijk over software updates. Maar dan als injectie, hè, ten aanzien van mensen, van ja, we gaan gewoon elk jaar geven jou een update. Nou heb ik ervaring met software en na elke update heb ik andere problemen. Dus wat doet dat met jou, Charlotte, als ik tegen jou zeg van nou, we gaan in de toekomst de mensen constant updaten met nanoprikjes?
Ja, nou, ik denk stop leaving the world over to engineers, denk ik dan. Die beginnen wel heel veel impact te hebben. Ja, het is wel inderdaad een op één vergelijking eigenlijk, dat we dus nou, continu een update moeten doen. En dan inderdaad kom je er weer achter dat de context veranderd is. Dus dat er weer nieuwe vraagstukken ontstaan zijn. En zo houden we onszelf bezig. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Kijk, in sommige dingen heeft het ons altijd natuurlijk wel weer vooruitgang gebracht. En heeft het bepaalde problemen opgelost. Dus over de jaren heen staan we er nu volgens mij volgens de geschiedenis zeg maar beter voor dan vroeger. Maar ja, ik weet niet. Wil je het zo maakbaar maken? Dat is wel een beetje een terugkerend thema in onze podcast. Dat we onszelf.
Je komt het veel tegen. Ja. Ja, maar kijk, vroeger had ik met mijn collega's, toen ik nog in de harde IT zat, hadden wij altijd een aantal discussies. En die discussies die gingen ongeveer als zo. Ik ben zo blij dat Microsoft Windows niet in het besturingssysteem van mijn auto zit. Want anders moet ik mijn auto uitzetten midden op de snelweg. Opnieuw aanzetten, wil ik verder kunnen rijden. We zeiden dat ook over vliegtuigen. We zeiden, we zijn zo blij dat het geautomatiseerde deel in een vliegtuig, dat daar geen Microsoft Windows op staat of iets dergelijks. Deze meneer, die stelt van het UK Science Media Center, die stelt gewoon van ja, nee, is geen probleem. Doet gewoon iedere keer een update. Menselijk lichaam. Komt goed. Nano. Lekker injecteren. En dan denk ik nee. Want de ene keer moet ik mezelf helemaal opnieuw opstarten halverwege de dag. Ik zou niet weten hoe, overigens.
Er is vast een helpdesk voor dan.
Wauw.
Die je kan bellen. Ja, nou,
ik vind het heel bizar. Nou, en dan kom je in die derde en de vierde generatie. Daar gaat dan de complexiteit omhoog. En dan ga je het hebben over nanorobotica. Dus dan krijg je van die deeltjes die zelf besluiten wat ze doen. En dan ja, moleculaire nanosystemen om bijvoorbeeld de groei van kunstorganen te regelen. Klinkt handig. Hè, als je orgaanfalen hebt en je hebt nanorobots en die kan je aan iemand meegeven en die creëren een kunstorgaan en dat werkt. Dat klinkt goed. Allicht dan wil ik qua volwassenheidsniveau wel het product hebben wat aan het einde van de cyclus zit en niet aan het begin. Tja. En dan kom je in het gebied van self-assembly. En dan kom je bij Grey Goo. Dat is een. Dat is dat die nanodeeltjes zichzelf oneindig. Hoe moet je dat zeggen? Kopiëren?
Ja, dat ze gewoon. Wacht even, de term die ik hier vond is reproductie. Een ongecontroleerde reproductie. Dus dat ze zichzelf eindeloos blijven reproduceren. Waardoor eigenlijk de hele aardbol verdwijnt in een soort van. Ja. Wat is het? Saaie massa, grijs. Ja.
Een nanorobotmassa die niks meer kan assimileren.
Ja. Mijn vraag is, welke technologie is eerder om dit onszelf uit te roeien? Is dat nou deze of is het de AI? Of is het de combinatie van alles? Als we er zo over hebben. Het zijn niet allemaal. Ik zie wel een patroon, hè, dat wij dit is nu de vijfde podcast. Als we het vanuit dat menselijke perspectief bekijken, dan eigenlijk bij elke technologie hebben we zo'n heel erg duister toekomstbeeld. Ik ben heel benieuwd of we dat dan ook hadden vroeger met de stoomboot. Dat we dachten, straks zijn er zoveel stoomboten, dan gaat de hele aarde helemaal eraan.
Gaat het water op?
Ja.
Ja, bijvoorbeeld. Het probleem met dit soort technologieën, denk ik, als je denkt over risico's, is dat dit soort technologieën schijnbaar geen grenzen kennen. Kijk, het aantal stoomboten wat je kan bouwen is eindig. Weet je, het houdt een keer op. Dit soort technologieën kunnen uit controle geraken. Of het zichzelf dan oneindig kan repliceren, hangt sterk af van de beschikbare materialen. En die nanorobots, die hebben materialen nodig of grondstof om zichzelf te kunnen kopiëren. Dus de kans dat we Grey Goo krijgen is buitengewoon klein. Misschien een kleine uitbraak, net als met een virus. Dat je een heel dodelijk virus hebt, wat in een klein gebied een ongeluk gebeurt. Of hetzelfde als met kernenergie, dat er één centrale is in de Oekraïne waar iets mee gebeurt en dat is dan een lokaal probleem. Of het gelijk existentieel wordt, denk ik niet. We hebben wel met andere technologieën te maken die potentieel weer wel existentieel bedreigend zijn. Het zit hem ook echt wel. Ik ga zelfs twijfelen, hè, want ik ben iemand die zegt, ik geloof niet in instrumentalisme. Dus ik zeg, technologie bepaalt voor een deel zelfs onze normen en waarden en hoe wij ermee omgaan. Zoals als je aan een mens een hamer geeft, gaat de mens doen met die hamer wat hij er allemaal mee kan. Dus het is niet de mens zelf die bepaalt. En toch moeten we een manier verzinnen dat mensen daar zelf wel meer grip op krijgen. Je ziet het ook in de nanodiscussie dat ze met elkaar bespreken van ja, hoe ver kunnen we gaan, hoe ver mogen we gaan. En wat is nou verstandig, wat is nou niet verstandig? En het bijzondere is, dan kom je mensen tegen zoals Stephen Griffin. En die zegt gewoon, we gaan updaten. Dus ja, zijn ze nou allemaal echt existentieel? Denk het niet. Is het goed om discussies erover te hebben om te bepalen hoe het ons gaat raken en hoe onze normen en waarden gaan veranderen? Ja. Want wat gebeurt er? Wat doen mensen als ze oneindig kunstorganen kunnen krijgen?
Goede vraag. Wat denk je dat ze gaan doen?
Als er geen consequenties meer in het handelen zit?
Dan gaan ze waarschijnlijk handelen. Maar als de markt verzadigd is, dan houdt het ook weer op. Maar
ik denk dan even in de duistere kant van mensen. Mensen met verslaving. Bijvoorbeeld alcoholverslaving. Ja, als die oneindig nieuwe lever en nieuwe nieren en dat soort dingen kunnen krijgen, komen ze nooit van die verslaving af.
Dat is waar. En het creëert waarschijnlijk weer nieuwe problemen. Ik denk dat je als maatschappij een stukje opschuift. Maar Wat wel weer interessant is, het zal niet alleen een lever vervangen zal nodig zijn. Er zal veel meer nodig zijn om jezelf dan in leven te houden. Dus het zal het alleen oplossen of het alleen focussen op die organen zal dan niet jouw leven, denk ik, heel veel levensduur heel veel verlengen. Dus dat het is niet alleen dat.
Ja, dan zit er dus wel een beperking in. Want uiteindelijk moet je ook de hersens vervangen.
Nou, wanneer, precies. En, ja.
En, je en moet wanneer misschien, verdwijnt de mens dan?
Ja, 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 dan, dat is een goede vraag. geen antwoord daarop. Of in ieder geval geen idee.
Ja, hoeveel, ik wil een antwoord, Charlotte. Hoeveel van een mens mag ik vervangen voordat het geen mens meer mag heten?
Ja. Ah, dit worden mooie discussies. Wat is een mens? Ja. Nee, terechte vraag. Dat zijn hele... hoe noem je dit? We zitten in het grijze gebied daarin. Hier kunnen meningen over verschillen. Voor het bijna een filosofische discussie. Of in ieder geval een vraagstuk van wat maakt een mens een mens? Is dat het denken? Hè? Ik denk dus ik besta. Of wat... Hierin, als je één ding vervangt, nou dat doen we nu ook al soms. We transplanteren het, of in ieder geval nu ook een varkenshart proberen we die operaties bij mensen toe te dienen. Word je dan op een gegeven moment een varken als je meerdere onderdelen hebt? Nee, misschien word je een heel compleet nieuw iets. Maar ik weet niet waar die grens ligt.
Dat klinkt wel heel beangstigend. Je wordt een nieuw, dat klinkt bijna als het monster van Frankenstein.
Ja, nou ja, dat is wel een beetje, als je het zo ziet, hè, dat we continu bezig zijn om onszelf te verrijken in die zin, of het leven te verlengen. Dat is wel eigenlijk continu de zoektocht die je al eeuwen terugziet. Mm-hmm. Dus dat is wel een interessant iets van mens zijn, is dat we dat maar altijd maar proberen.
Nano zal daar niet heel sterk aan bijdragen. Ik bedoel, de grootste problemen die ik heb gezien gaat er juist om dat nanotechnologie graag wordt toegepast om oppervlakte reactief te maken. Of dicht te maken, zoals die ramen die je niet hoeft te wassen. De mogelijkheid om door celmembranen heen te breken, omdat het zo enorm klein is. Maar er zit dan wel bij dat het bijna altijd toxisch blijkt te zijn. Op de een of andere manier. Het blijkt negatieve gezondheids- en omgevingsgevolgen te hebben. En als dat dan ook in het publiek wordt gevraagd, want daar heb ik ook naar gekeken, naar de onderzoeken, het publiek zegt dan, zitten we daar nou echt op te wachten? Willen we dit nou echt? En dan kom je eigenlijk in het deel van, is het dan biodegradable of niet? Maar het probleem is met nanotech, op die nanometerschaal, er is niet heel veel in onze natuur wat op de nanometerschaal bestaat, leeft, zeg maar letterlijk. Hebben we nog niet heel veel van gevonden. Wel op de microschaal, hè, de tardigrades, de kleine peertjes en dat soort dingen, maar niet op de nanoschaal. Misschien komt dat nog. Zit er dan geen analogie in, net als met plastic? Hè? Echt letterlijk die kunststoffen. Het begint leuk, we vinden het mooi, het helpt. We hoeven de ramen niet meer te wassen, maar uiteindelijk zit het overal in. In alle vissen, in alle dingen die je weet, zit er tegenwoordig bijna wel plastic in.
Dat is een groot risico, dat kan. Ik vond in, zeg maar even het voorbereiden voor deze podcast, een stuk terug van het Ratonneau Instituut. Volgens mij 2007, waarin ze eigenlijk droombeelden en schrikbeelden schetsen van die toepassingsgebieden. Dus eigenlijk zeggen ze bijvoorbeeld nanotechnologie in de medische sfeer is voorspellende geneeskunde. Daarvoor zou je het kunnen als maatschappelijke kwestie kunnen inzetten. Maar ja, het droombeeld is dat je dan een vroege diagnostiek hebt. En medicijnen op maat. Nou, dat is natuurlijk geweldig als dat kan. Maar het schrikbeeld is eigenlijk dwang of uitsluiting en tweedeling in de zorg. En daarnaast dus ook nog eens wat jij net schetst. Van stel je gaat met die nanotechnologie aan de gang. Dat die wellicht weer nieuwe problemen creëert. Dat het een blijvend iets is. Dat je eigenlijk nog niet de neveneffecten ervan weet. Dus dat het op langere termijn minder winstgevend of wensgericht is dan dat je eigenlijk zou willen. En dat is continu een discussie van hoe ga je hiermee om? Want het is ook weer in bepaalde mate een vooruitgang. We hebben altijd de technologie gebruikt om op een bepaalde manier vooruit te gaan. De vraag is dan, kan je dan ook weer stellen, wat is vooruitgang? Maar eigenlijk wat jij schetst, is elke keer als wij als mens iets doen, een interventie met een bepaalde technologie, is dat we eigenlijk op lange termijn bedenken van nou, zijn we nou echt beter af? Of hebben we het alleen maar moeilijker gemaakt voor onszelf?
Ja, en vaak hebben we geen mogelijkheden om het op te lossen. Kijk, als we kijken naar plastics, dat vind ik echt de beste vergelijking voor nanotech. We zijn het gaan gebruiken en we zijn het door de hele wereld heen gaan gebruiken. Van je plastic tasje tot aan nou bijna alle spullen die je in je handen hebt, die je kan dragen, die je gebruikt. Je computer, je gereedschap tegenwoordig. Bijna overal zit plastic in. Waanzinnig wondermiddel, kan hergebruikt worden, fantastisch. Maar er liggen oceanen mee vol. De grotere stukken kunnen we dan eruit vissen. De ocean cleanup, die jongens doen heel goed werk. Maar de kleinere stukjes die echt op microschaal terechtkomen. En wat ze noemen dan de beads, de soort kraaltjes zijn, dat hele kleine. Die spoelen hier nu ook in Spanje massaal aan. Dat proberen ze van de stranden op te lossen. Maar ze hebben zelfs nog veel kleinere deeltjes plastic. En die vinden we gewoon in alle vissen tegenwoordig. Alle vissen hebben plastic aan boord. Die eten wij op, daardoor hebben wij ook plastic aan boord. En we hebben gewoon geen manier om dat te filteren, om dat eruit te krijgen, om dat weg te nemen. Dus dat blijft heel lang, totdat het echt is afgebroken door de natuur zelf, blijft dat in het ecosysteem. Nou, dat is al heel klein. Moet je voorstellen, die nanodeeltjes die zijn nog vele malen kleiner. Dus daar hebben we helemaal geen mogelijkheden om dat ergens uit te filteren of terug te winnen of misschien te recyclen, te hergebruiken. Dus we gaan er waarschijnlijk wel door vooruit. Wat vooruit dan specifiek betekent dat je meer technologische mogelijkheden krijgt die de menselijke conditie verbetert. De vraag is of de schaduwkant niet net zoveel afremming, de negatief effect heeft op de menselijke conditie. Of dat het zelfs een situatie is waarbij wij in het Rijke Westen vooruit gaan. En zij die niet de middelen hebben om het te beheersen of in het ontwerp tegen te houden, erop achteruit gaan. Ik vind het een heel bijzonder iets. En die discussie die zie je niet zoveel in de maatschappij. Zeker als we het hebben over innovatie, dan hebben we het altijd over de mogelijkheden. En we gaan altijd vooruit.
Ja.
Het wordt altijd beter.
Misschien om hem wat tastbaarder te maken. Nogmaals, in de voorbereiding hiervoor kwam ik ook nanotechnologie tegen in sport. En vooral Djokovic, die blijkbaar de Tau patch gebruikt. Wel of niet wetenschappelijk bewezen dat dat werkt. Maar,
wat is dat?
Een soort van mix tussen acupunctuur en een foto-achtige straling op je lichaam. Waardoor je cellen beter zouden moeten herstellen, werken. Nou, hij zweert erbij volgens dit YouTube filmpje. Maar bij mij kwam de vraag naar boven van hoe zit dat dan? Waar ligt dan de grens voor doping straks? Dat is ook wel weer interessant voor IOC of Olympische Spelen. Van in hoeverre mag je techniek inzetten als sporter, wel of niet bewezen, om de prijzen te winnen? Dat wordt ook weer een interessante discussie. Waar ligt die grens?
Ja, dan moet ik gelijk denken aan Blade Runners. Ken je die? Niet de film hoor, maar de Blade Runners, ken je die?
Zeker, dat met zijn, stalen, of in ieder geval niet staalveren, wat zijn het?
Composiet. Het is een composiet materiaal. Dat zijn mensen die hun benen onder de knie zijn verloren. En die hebben een composiet materiaal. Wat als eigenlijk een soort groot veer werkt waarmee ze rennen. En die rennen substantieel harder dan Usain Bolt. Als Usain Bolt tegen dat soort jongens moet rennen, verliest hij het per definitie altijd. Zelfs de slechtste Blade Runner rent Usain Bolt de vierkant uit. Die hebben dus een eigen categorie gekregen. Want daarvan hebben we gezegd van dit is niet, dit mag niet. als ze dat soort materialen gebruiken, ja, dat is een beetje, ja, ik vind het lastig. Weet je, het is bijna alsof je zegt, alleen nog natuurlijke mensen mogen meedoen aan sporten. Maar ja, wat is dan een natuurlijk mens?
Nou, dat is dezelfde vraag, ja.
Ik heb een rugoperatie gehad. Mag ik dan niet meer meedoen in een sport? Is dat... het is een hele moeilijke, rare scheidslijn die men trekt. En het is volledig arbitrair wat dat betreft.
Nou, aan de andere kant... aan de andere kant zou je ook een competitie kunnen opstarten met juist dat je alles mag inzetten. Dus dat zo. Je gewoon... Ja, nou, dan ben ik ook benieuwd. Misschien wordt dat wel een hele interessante... gaan we alle wereldrecords verbreken die er maar zijn. Dan kan je bijvoorbeeld... Nike heeft dat volgens mij ook al gedaan... met toen een marathon onder de 2 uur... waarbij er allemaal ze ook naar de... de aerodynamica of in ieder geval hoe de wind liep... door mensen uit de wind te houden... bepaalde materialen te gebruiken voor de schoenen. En zo lukte dat, zeg maar, om die marathon te rennen. Ja, het werd niet als officieel record gerekend... maar het was wel heel erg leerzaam om te zien van wat er mogelijk is. Dus sowieso, ik heb zelf veel aan sport gedaan... en ik merkte gewoon op een gegeven moment... als je echt in topsport zit, dat je... Nou, in veel gevallen heb je een basisatleet... die echt heel goed kan sporten. En daarna komt ook een soort van mad science aan te pas. Ik heb in Australië in de Australian Institute of Sport gezeten... en meegekeken, een weekje getraind. En daar zag je gewoon hoe de wetenschap zo nauw verbonden was... met hoe zij hun topsport deden. En het ging echt over Olympische atleten. En voor mij ging daarbij ook een beetje de lol ervan af. Want er werden letterlijk video's gemaakt van hoe iemand een squat deed... en dan keken ze welk spiertje wel of niet meebewoog. Aan de andere kant is het ook prachtig natuurlijk dat je, nou ja, wat ze ook bijvoorbeeld deden was hoogtekamers creëren, dat sporters al op zuurstof, aan de zuurstof, ja, nou ja, in een bepaalde
in
manier.
In feite is dat EPO, hè?
Ze ja, nou ja, EPO, ja, maar dan EPO. Als je daar 3 nachten in slaapt en daar helemaal aan went. Maar ja, dat is wel, het is wel heel erg interessant natuurlijk dat je op die manier de grenzen kan verleggen. En dat is wat we natuurlijk ook continu met technologie proberen te doen. Maar de vraag is wat de side effects zijn en of het uiteindelijk echt vooruitgang is. En wat we het gaan toelaten. Maar door het te doen gaan we daar dus ook achter komen. We kunnen het vooraf niet allemaal al weten.
Ik zeg nanosports. Nanobots in mensen en optimaliseren dat mens. Ik denk dat je op verschillende disciplinen monsterachtige mensen krijgt. In dat geval. Denk een beetje aan een discwerper. Die dan zo'n disc werpt. Die dan één hele enorme arm heeft. En een enorm tegengewicht in zijn lichaam. En dan discs aan het werpen is. Ik denk dat je bijna niet meer herkenbaar als mens zijnde mensen krijgt. Het is zo ver aangepast dat het niet meer herkenbaar is. Dat is als je alle grenzen eraf laat. Ja. En daar heb je dan wel een discussie van waar zit dan de grens met wat. En dat is ook met die nanotechnologieën. Het bizarre met dit soort technologieën... daar komt hij weer met zijn plastics. We hebben van tevoren niet afgesproken rondom plastic... wie nou verantwoordelijk waarvoor is. Dus ik kan niet zeggen... ik heb hier nu een tasje van partij X, Y, Z... en ik zeg tegen die partij... jouw tasje ligt hier op straat, daar ben jij verantwoordelijk voor... want jij hebt dat tasje laten produceren... Jij hebt het tasje meegegeven aan een klant en het ligt hier nu een beetje in de omgeving de boel te vervuilen. Doe er eens wat aan. Daar hebben we helemaal geen afspraken over gemaakt. En daar zouden we denk ik in het kader van nano iets aan kunnen doen. Je zou kunnen zeggen van je bent op staat om op die enorm kleine schaal dingen te produceren. Dat houdt ook in dat je daar ook gewoon een soort iets mee kan geven waardoor het identificeerbaar is bij wie het vandaan komt. En vertel maar eens, hoe ga je dat opruimen als je het wil gaan opruimen? En als ze dan geen antwoord hebben, dan zeg je van dan wordt het gewoon niet toegestaan in de markt. Wordt niet toegestaan, je mag het niet gaan gebruiken. Totdat jij mij ook kan vertellen hoe je het opruimt op het moment dat wij erachter komen dat het een negatief effect heeft, wat onwenselijk is.
Ja. Nou, misschien is dat dus ook een mooie randvoorwaarde die je eigenlijk in dit soort ontwikkelingen of bij dit soort ontwikkelingen mee wil geven. En ik denk dat dat, kijk, de bedrijven of de organisaties die zich hierin verdiepen, die zijn ook ja, eigenlijk de kennishouders ervan. Zij worden de specialisten. Dus het is voor buitenstaanders lastig in te schatten inderdaad hoe je dat dan op moet ruimen of de risico's te overzien. Dus wellicht zit daarin dus de verantwoordelijkheid om... nou, wat je net schetst, gewoon mee te geven. Oké, prima. Als jij de voordelen kan zien, heel goed. Maar hoe ga je... Ja, de exit-strategie is het eigenlijk, hè, wat je vraagt. Van hoe gaan we het oplossen als het dus minder positief blijkt te zijn dan dat je nu doet? Wat is het plan daarvoor? En wellicht geldt dat niet alleen voor nanotechnologie, maar ook al die andere technologieën die we tot nu toe behandeld hebben. Dat we dat in ieder geval mee moeten nemen. Maar wordt er niet al... in beleid op die manier naar gekeken? Ook vanuit misschien buitenlandse zaken of dat je, nou ja, of de discussies erover gevoerd op die manier?
Ja, nou ga je wat vragen. Dit is in het kader van, wat is het, gewenste tegenspraak of ongewenste tegenspraak. Ik heb niet de indruk dat de Rijksoverheid daarop inzet. Als je kijkt naar beleid, en ik bespreek best beleid over verschillende technologieën met verschillende mensen, zelfs op Europees niveau... Men ziet technologieën als een strategisch voordeel. Men ziet technologieën om financiële slagkracht mee te ontwikkelen. Om economische groei mee te veroorzaken. Duurzaamheidsdiscussie, die is er niet heel erg. Die staat wel ergens altijd onderaan in een zinnetje. En dan staat er, ja, we doen dit duurzaam. Maar als je dan daadwerkelijk gaat doorvragen, welk beleid heb je nou geïntroduceerd? Welke wetten en regels heb je nou geïntroduceerd? Hoe doe je daar nou een stukje handhaving? Welke discussies heb je nou in deze industrieën? Dan is die er niet. Dan kijken mensen mij aan van grote ogen in de koplampjes. En dan zeg ik, hé, maar we zouden toch verantwoord gaan onderzoeken en verantwoord gaan innoveren. En responsibility is toch belangrijk? Daar zit dus ook die duurzaamheid in. Hè, dat dit duurzaam toepasbaar is. En dat je ook weet hoe je schadelijke gevolgen kan tegengaan. Die discussies, die zijn er niet heel veel. De meeste discussies die ik hoor is, wat is de wedstrijd tussen de Verenigde Staten, China en Europa? Rusland wordt tegenwoordig daar bijna niet meer in genoemd. En wie gaat er winnen? En hoe kunnen we daar een strategisch zoveel mogelijk voordeel bij hebben, zodat wij als Europa of wij als Nederland zoveel mogelijk er hiermee winnen? En dat is een heel bizar cultureel verankerd iets. En dat koppelt ook... Nou ja, na mijn onderzoek rondom perspectieven van beleidsmedewerkers, daar zie je hetzelfde in terug. Die discussie over wat is verantwoord en hoe zorgen we ervoor dat iets op de lange termijn bijdraagt en hoe nemen we die negatieve effecten mee? Ik ervaar het niet, maar dat is persoonlijk. Hè, ik zit in mijn bubbel. En het kan best zijn dat er in een andere bubbel, dat er daar mensen met z'n allen voortdurend met enorme passie mee aan het werk zijn. Ik zie het niet. Ik lees het niet. En dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom ik bijna overal... en nu ben ik aan het prediken, hè, want daar komt hij dan. Bijna overal ben ik bezig om te praten over verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid met technologie, verantwoordelijkheid met innovatie. Wat voor effect heeft dat nou op de mensheid? Wat voor effect heeft dat nou op onze planeet, op onze natuur, op onze omgeving? En ik ben ook altijd bezig met de vraag, begrijpen we het probleem echt?
Ja.
Hè? Omdat er vaak vertrekken we vanuit een idee dat iets is. Hè, dat is ik pak even het klimaatvoorbeeld. Op de een of andere manier is er in de wereld het idee geslepen, is erin gekomen. Het is een paradigma wat we vast zijn gaan houden, dat ons klimaat stabiel moet zijn. Ons klimaat is nog nooit stabiel geweest. Ons klimaat zal ook nooit stabiel worden. En in Nederland zijn we er heel goed in. Want wij passen gewoon alles aan, zodat we altijd veilig zijn tegen het water. We verhogen de dijken. We kijken naar onze rivieren stromen. En we zijn constant aan het aanpassen. Nou, pas geleden hebben we aardig wat overstromingen gehad. Vreselijk. Voor mensen persoonlijk is dat ook vreselijk. Maar ook daar gaan we weer proberen aan te passen. Hoe kunnen we dit nou in de toekomst voorkomen? Het is dat je je voortdurend moet aanpassen. Dat is wat evolutie is. Je moet je aanpassen aan je omgeving. En er zijn dingen die groter zijn dan mensen. En het bijzondere is, qua technologie en innovatie, net als nanotechnologie, zijn er blijkbaar ook technologieën die wij zelf introduceren, die groter zijn dan onszelf. En dan heb je, dat je bij die introductie daarvan, heb je dus ook die enorme verantwoordelijkheid. Die grote verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. En die discussie zou ik meer willen zien binnen de Rijksoverheid. En ook meer confrontationeel richting het bedrijfsleven. Niet alleen in Nederland, hè, ook in Europa, internationaal. Vind ik dat die discussie veel meer bij het debat rondom innovatie en technologie hoort. Ik denk ook bij Nano. Ja.
Ja, zeker. En ik denk ook dat dat een vergt discipline om dus niet meteen voor die korte termijn positieve voordelen te gaan, zeg maar. En het vergt een perspectief van een langere termijn. Dus dat je ook met een bril van 100.000 zo of een bepaald aantal jaren durft te kijken naar een vraagstuk. En ik denk dat we daarin eigenlijk zoals we Rijkswaterstaat doet het als organisatie al heel mooi om wegen aanleggen of de dijken verhogen. Dat kost tientallen jaren om te doen. En soms en iets moet dan nog voor 100 jaar blijven staan of langer. Maar voor dit soort dingen wil je dat ook. Dat je echt nadenkt, oké, maar nu kijken we er zo naar. Maar hoe zien we dat over 100 jaar? En wat betekent dat? En wegen de voordelen van nu dan nog wel op tegen de potentiële nadelen tegen die tijd? Maar dat is een beperkte, dat merk ik zelf ook. En misschien zijn ze wel ergens, maar meld je dan alsjeblieft. binnen de Rijksoverheid, maar ook daarbuiten, om op die manier naar dit soort vraagstukken te kijken. En ik denk dat dat ook misschien een cultureel perspectief is. Ik heb het idee dat een China bijvoorbeeld al veel strategischer nadenkt met een 100-jaren plan bijna. Terwijl wij echt nog in de moment zitten vaak. Dus het is misschien ook wel vanuit een bepaalde cultuur of hoe je naar de wereld kijkt. En wat ik ook interessant vind rondom die klimaat of in ieder geval discussie of hoe wij naar de aarde kijken. Ik denk dat wij als mens ook heel veel moeite hebben. Nou, als je naar dit onderwerp kijkt, nano is al zo klein dat je eigenlijk al heel snel het minder tastbaar voor je wordt. Omdat je het gewoon niet begrijpt, omdat je het niet zo goed kan bevatten. En hetzelfde geldt een beetje met de aarde die al zo oud is. Dat wij als mens zijn eigenlijk, wij kunnen misschien 100 jaar terugkijken en 100 jaar vooruit. Daar kunnen we een beetje mee identificeren en op inschatten. Maar iets wat 1000 jaar verder is of 10.000 of laat staan een miljard jaar. Ja, daar hebben we al helemaal geen gevoel meer bij. Terwijl die aarde wel wat een miljard jaar oud is. En dus wij zijn heel snel geneigd het weer heel erg klein te maken. En vanuit een perspectief te bekijken wat dus echt heel kort is. Als je kijkt naar de totale levensduur. Of in ieder geval hoe lang de aarde bestaat. Dus daarin zit continu ook een uitdaging. En het is dus echt net maar met welke bril, met welke perspectief kijk je dus naar dit soort vraagstukken. En ik zou graag zien dat we dus inderdaad op dat langere termijn vraagstukken ernaar kijken. En dan ook in ieder geval zien hoe klein wij zijn op dat hele dat natuurgeweld, op dat, de leeftijd van de aarde, dat soort dingen. Dus dan kan je het weer lekker relativeren en dan valt het allemaal wel mee.
Of hoe groot we wel niet zijn ten opzichte van nanotechnologie.
Ook dat.
Want dat is dan weer zo enorm klein dat we geen idee hebben. Weet je, het is ook niet tastbaar. We kunnen het niet beetpakken. We kunnen het niet zien. Nee. En er zit ook iets van de hype cycle in, ook met nanotechnologie. Want ergens eind jaren 90, begin 2000, waren er veel protesten, vooral in Frankrijk, op het gebied van nanotechnologie. En dat ging dan over het stukje dat de mens onsterfelijk zou worden door nanotechnologie. Dat is toen gebeurd. Ze hebben zelfs laboratoriums in de brand gestoken. Dat is best wel heftig geweest. Heel kort in een hype cycle. En daarna heb je eigenlijk al heel lang, hoor je niks meer over nanotechnologie. Ja, hier en daar zie je publicaties uiteraard in de wetenschap. Dat het vooruit gaat. Maar je hoort er geen maatschappelijk debat over nanotechnologie.
Nee, dat viel mij ook op. Dat eigenlijk 2007 of 2008 was er nog een beetje. Die stukken dateren inderdaad wat eerder. En eigenlijk is het nu een beetje stil. Vond ik ook qua nieuwsartikelen vinden. Wellicht is dat ook een mooie brug naar, naar de nieuwsartikelen items. Tenzij jij zoiets hebt van, ik heb echt nog één prangend onderwerp wat ik in wil brengen.
Nee, totaal niet. Wat is de stand eigenlijk? Waar staan we?
Nou, volgens mij staan we gewoon gelijk. Oh. Is het 2-2? Ja.
Oh jee.
Ja, dus dit gaat erom spannen.
En de definitie was schokkend en leuk. Dus deze wordt hem niet voor mij. Want wat ik heb is wel schokkend, maar niet zo leuk. Dus jij mag eerst.
Oh, wat mooi. Nou, ik moest ook even zoeken. Ik vond het dus lastig om echt nieuwsberichten te vinden. We schetsten net al dat het inderdaad die hype cycle al een beetje voorbij is. Maar wat ik wel vond was een mooi filmpje van het Klokkenhuis. En die hebben dus ook uitgelegd wat nanotechnologie is. Nou, dat is voor onze luisteraars natuurlijk ook leuk om sowieso even te kijken. Maar wat ze daar deden was het wel zichtbaar maken. Door op volgens mij nanoschaal het logo van het Klokkenhuis in te printen. Dus je kon ook echt, als je helemaal inzoomde, kon je dat Klokkenhuis zien. En dat vond ik gaaf. Ik dacht, ja, zie je, jullie hebben dus gewoon echt even de kijker meegenomen in van hoe ongelooflijk klein, op welke kleine schaal we hiermee bezig zijn, door eigenlijk het echt gewoon fysiek zichtbaar te maken. Dus ik zal de link zullen we natuurlijk delen, maar ik vond dat gewoon, ik denk, ja, dat doen jullie gewoon heel goed. Dus dank daarvoor. Daardoor wist ik het meteen.
Klokkenhuis op nanoschaal.
Ja. En dan als logootje, dus het logootje helemaal zo. Ja, was gaaf.
Dat is met het blote oog niet te zien. Hebben ze ook nog gezegd hoeveel nanometers het is? Of is het?
Ja, waarschijnlijk wel, maar dat heb ik dan weer net niet onthouden. Dus dat dan is het even om terug te kijken of we kunnen het wel nog even in die notes zetten straks. Maar ik dacht, ja, je kan misschien in de toekomst wel een heel boek printen op je haar, weet je.
Nou ja, dat zijn de eerste boekenkast meer nodig geweest. Hè? Een bijbel op een speldenknop. Dat soort vergelijkingen waren er in het begin rondom nanotechnologie. Hoeveel informatie je daar wel niet kwijt zou kunnen.
Nou, misschien het hele archief van het Rijk. Hè? Als je dat dan fysiek nog ergens wil bijhouden, dat je dat dan op nano scale ergens wegstopt. Ja.
Dan krijg je nanolasers. Ja. Dus kan je het niet uitlezen. Nou ja, een complete industrie die nog, denk ik, voor een deel in de kinderschoenen zelf staat. Nanotechnologie. Mijn schokkende nieuws. Laat ik maar beginnen. Do we learn nothing? Leren we nou echt helemaal niets? Zo open ik hem maar. We leren echt helemaal niets. Er is onderzoek gepubliceerd op 3 januari 2024 in de journal Nature over nanotechnologie. En waar gaat het nou over? Nou, de grootte en de vorm van geïnhaleerde asbest nanovezels may be exclusively responsible for pulmonary fibrosis. Dit zijn mensen die zijn gaan onderzoeken. Waardoor krijgen mensen nou die problemen met hun longen als ze asbest inhaleren? En in het begin was vooral de aanname dat asbest op de een of andere manier toxisch zou werken. Dus dat het gaat om toxische effecten of iets dergelijks. Nou, na veel onderzoek en ook uiteindelijk testen op ratten, is er een Frans-Chinees team geweest. En die hebben vastgesteld dat het helemaal niet gaat om het materiaal asbest. Het gaat letterlijk om de grootte en de vorm van die vezels. En uiteindelijk komen ze dus aan het einde van het onderzoek vrolijk met het verhaal. Ja, we zijn vervolgens met glaswol in de industrie aan de slag gegaan. En met andere spullen die ook bedoeld zijn om te gaan isoleren. En daar hebben we ook naar gekeken. En het probleem is, die spullen die hebben dezelfde maat en die hebben dezelfde vorm. Dus zij zeggen, eigenlijk is het vervangende van al die asbestspullen is totaal nutteloos geweest, want die nieuwe spullen die hebben hetzelfde probleem straks en die veroorzaken dezelfde longproblemen bij mensen en ook bij ratten. Dus leren we er nou echt helemaal niets van? Dat is dan mijn vraag. Hè? Leren we er nou echt niets van? Want ook hier vervangen we dan weer een stof die we niet willen. We vervangen iets waarvan we zeggen van, nou, daar zijn we achter gekomen, dat is niet zo'n goed idee. En ik gebruik dat voorbeeld zo vaak met asbest. In het begin vonden we het hiep, hiep, hoera, wat een geweldig spul. Toen hebben we gezegd, volgens mij hebben we een probleem met asbest. Toen zijn we erachter gekomen, nou, we hebben een probleem met asbest, maar we weten eigenlijk niet waarom. We wisten niet waarom. Die spullen zijn we dan maar gewoon met andere nanospullen gaan vervangen. En uiteindelijk komen we erachter dat de spullen waarmee we het asbest hebben vervangen hetzelfde probleem hebben als dat het asbest had. En dat het helemaal niet te maken had met het stofje zelf, maar gewoon met de grootte en de vorm van het stofje. Waardoor onze longen niet in staat zijn om het stofje beet te pakken, te verplaatsen en af te voeren. En daardoor krijg je dus allerlei lekken in je longcellen en verdrink je dus uiteindelijk je eigen vloeistof. Nou, ik had beloofd dat het schokkend zou zijn.
Nou.
En dat je er niet blij van wordt. Ik maak me om dit soort dingen enorm veel zorgen over nanotechnologie. Omdat het op zo'n hele kleine schaal is. En omdat we dus de effecten er niet van begrijpen.
Nee, nou ja. Ja. En dat het dus over zoveel jaar wel weer zichtbaar wordt waarschijnlijk. En dan gaan we iets nieuws introduceren.
Ja, maar dat is het dus. Hè. We kijken niet in beginnen, kijken we niet naar de oorzaak. Waarom is dit?
Ja.
Dus daar, ja.
Nou. Ja.
Word je niet heel vrolijk van?
Ik word er niet heel vrolijk van.
Ik hoef geen ramen. Ik doe zelf mijn ramen wel wassen.
Ja, precies. Nou, de glazen wasser bij ons, die zegt altijd osmosewater. Dat, dan denk ik, krijg ik ook een beetje zo die verkotende bee neutronenkorrels idee bij. Van, het zal allemaal wel. Volgens mij worden ze gewoon net zo vies als normaal. Maar,
Mijn eerste baantjes, wat ik een tijd heb gedaan, is glazen wassen geweest. Het makkelijkste is gewoon een heel klein beetje spiritus met een heel klein beetje Dubro. Dat in je water, daar kan je ramen prima mee wassen.
Nou, geen probleem. Geen nanotechnologie of voor nodig. Ja, hoe gaan we dit bepalen? Kijk, ik vond die van jou wel iets meer onderbouwd. Ik bedoel, ik vond het geen leuk bericht. Maar ik denk dat het wel, het zou wat meer aandacht mogen verdienen.
Ja, dus, wordt het een 3-2?
Ik gun je een puntje.
Yeah,
om je wat positiever weer de dag uit te laten gaan.
Nou ja, kijk, ik denk wel als we dit soort onderzoek meer doen en dus meer op zoek gaan naar de oorzaken, dat je uiteindelijk met nanotechnologie, onder de voorwaarden dat je van tevoren ook afspreekt, hoe ruimen we het op, dat je er best veel mooie dingen mee kan doen.
Ja,
maar het menselijke opportunisme, daar maak ik me zorgen over. He, dat mensen er altijd geld mee willen verdienen en eigenlijk niet zo bezig zijn met hoe ruimen we het op. En dat zie je in onze maatschappij in alle hoeken en gaten. Met afvalstromen, met blikjes, met plastics, met verzin het maar. Maar het kan beter. Ik denk dat nanotech echt wel een aantal dingen gaat realiseren voor ons als mensheid waar het wel beter van wordt. Maar dan moeten we met z'n allen wel beter ons best doen.
Eens. Nou, dat is een mooie afsluiting voor deze podcastaflevering. Dus bij deze, dank voor het luisteren. Volgende keer gaan wij het hebben over neurotechnologie. En daarbij ook de digitale technologie pakken we mee. Dus nogmaals, alle luisteraars, dank voor het luisteren. En jullie kunnen ons terugvinden via LinkedIn of op de Rijksinnovatie Community.
En vanuit Moyina, waar nu de zon is gaan schijnen. En ik al neurotisch word omdat ik het straks over neurotechnologie moet gaan hebben, was ik Ferdinand Griesdoorn. Een fijne dag allemaal.
En vanuit Amsterdam was ik Charlotte van der Laag. En vandaag heb ik vooral geleerd dat we ook moeten nadenken over hoe we het allemaal weer op gaan ruimen. Al die innovatieve ideeën van ons. Dus dank voor het luisteren.
Tot de volgende keer.
Dit gesprek werd live opgenomen en niet nabewerkt. Charlotte en Ferdinand werken weliswaar voor de Rijksoverheid, maar spreken niet namens de Rijksoverheid. In voorkomende gevallen betreft het loyale tegenspraak. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Meningen uit het verleden kunnen zijn aangepast door nieuwe inzichten en kennis.